Hele goedemorgen allemaal. Het is vandaag Koningsdag. Het is vandaag Koningsdag. Ja, sommige mensen moeten nog even nadenken, zo van, hè? Ja. Koning Jezus, het is elke dag Koningsdag. Amen. En ik wil beginnen daarmee met te proclameren. Dus ga nog even staan. Ik wil niet Louis nadoen, maar ga nog even staan. En we gaan proclameren wie Jezus voor ons is. Halleluja. Dank u, Jezus. U bent onze redder. U bent onze Heer. U bent onze komende koning. Maar Heer, u regeert vanaf uw troon. U zit aan de rechterhand van de Vader, Heer. En we willen zeggen, u bent de allerhoogste. U bent het allerhoogste gezag, Heer. En we willen ons vernederen onder uw hand. We willen zeggen, Heere, ik hou van u. Ik hou van u, koning Jezus. Ik hou van uw liefde. Ik hou van uw wijsheid. Ik hou van uw kracht. Ik hou van uw goedheid. Ik hou van uw geduld. Ik hou van uw goddelijke aanwezigheid. Heer, wees met mij. Wees in ons midden hier, Heer. Jezus, wees welkom. U bent onze koning. Amen, amen. Amen. Halleluja. Zo belangrijk om dit te doen, ook als je 's morgens opstaat. En dat je, ook als je je misschien wat minder goed voelt. Ik heb vannacht echt maar een paar uurtjes geslapen. Ik zal u niet uitleggen waar dat door komt, maar soms dan heb je dat. En dan denk je wel eens van, oh jee, de dag is alweer begonnen. Hè? Dus, en dan moet ik ook nog. En dan moet je dus die knop omzetten natuurlijk. Want ach ja, een paar uren slaap op de eeuwigheid, dat is natuurlijk ook weer heel relatief. En tot overmaat van ramp heb ik ook geen PowerPoint. Die is niet aangekomen hier. Maar dat wil niet zeggen dat we niet gaan preken. De Heer is goed en wij mogen samen door de tijd gaan. Ik weet niet of u afgelopen tijd het nieuws een beetje gevolgd hebt, maar ik geloof dat het vorige week was of twee weken geleden, dat een groot datacentrum wat hier wordt gebouwd, dat die te horen hebben gekregen van Tennet: jullie krijgen geen stroom van ons. Ja, applaus. Ik heb ook gelezen dat de datacenters niet zijn aan te slepen, onder andere door de komst van artificial intelligence. En dat Tennet zegt van ja, maar wij kunnen niet de capaciteit leveren, in ieder geval niet garanderen, waardoor misschien andere dingen in Amsterdam zouden uitvallen, onder andere Schiphol. Ook geen goed idee. Een datacenter zonder stroom, want de firma Goodman was not amused, die wilde 500.000 per dag en die zijn nu bij de rechter aan het steggelen. Maar een datacenter zonder stroom is krachteloos. En een gemeente zonder bron is ook krachteloos. En daar gaan we het vandaag over hebben. We gaan naar Matteüs hoofdstuk 28. En sommige doorgewinterde christenen zeggen, oh, gaan we het daarover hebben. Maar ik hoop dat we vandaag weer een frisse blik mogen ontvangen op dit diepgewortelde, in ieder geval onder evangelicals geliefde Bijbelvers. En we zitten in de tijd tussen Pasen en Pinksteren. En in die tijd, voor hemelvaart, ontmoet de Heer Jezus zijn leerlingen regelmatig. En deze keer op een berg. Matteüs hoofdstuk 28 vers 16. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe en sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Ja, amen. En amen betekent zo is het. En niet anders zeg ik er dan alles bij. Maar zo is het. Dat betekent amen. Daarom zegt Jezus ook wel eens aan het begin van zijn betoog amen. Of amen, amen. En dan is het echt van let op jongens. Ik ga nu iets heel belangrijks zeggen wat echt waar is. Dus amen is niet alleen maar van ik ben het ermee eens. Maar het is zo is het. En dat is wel iets anders dan ergens iets mee eens zijn. Want je kunt het ook eens zijn met iets wat niet klopt. Maar als je amen zegt, dan zeg je het klopt, zo is het. En ik ben het er nog mee eens ook. Dus het is krachtig, ook proclamatie. Ik weet niet of jullie dat ooit daar kennis mee gemaakt hebben. Maar tijden geleden was er volgens mij een boek uitgekomen, De Kracht van Proclamatie. En als nuchtere Fries dacht ik eerst zo van, nou, het zal allemaal wel weer. Maar ik heb zo ontdekt dat het belangrijk is om de dingen die waar zijn, waar je amen op kan zeggen, om die voor jezelf regelmatig te herhalen. Om, als het ware, die grijze massa daarboven even te herinneren hoe het ook alweer zat. Want geloven is in deze tijd niet altijd een eenvoudig iets. Jezus komt bij zijn leerlingen en eigenlijk komen zijn leerlingen bij hem op afspraak en op een plek waar Jezus hen had ontboden. Dus hij had gezegd, kom daar naartoe. En dan komen er 11, want Judas is er niet meer bij. En dan komen ze en het is wel een grappig idee dat eigenlijk er ook een hele, ja, je zou kunnen zeggen een overgangssituatie is waarin de leerlingen ook even een houding moeten zien te vinden van hoe gaan wij hier nou mee om? Jezus is opgestaan, hij verschijnt ineens, nu vraagt hij dat we naar een berg komen en dan zijn er een aantal die aanbidden Jezus, die hebben zoiets van u bent de allerhoogste en de anderen zeggen ja, je zou kunnen zeggen ze zijn verlegen met de situatie, ze moeten het nog even processen om het maar even in goed Nederlands te zeggen. En dus als daar staat ze twijfelden, dan twijfelden ze niet aan Jezus, maar ze hadden zoiets van, ja wat doe je nou hè, met die man waar wij 3 jaar mee zijn opgetrokken en die nu ja, zich zo anders manifesteert, zo anders zich openbaart. En in het begin zie je ook dat sommigen hem niet meteen herkennen. En dan zegt Jezus die bijzondere woorden, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Jezus maakt zijn identiteit bekend. Hij proclameert zijn eigen persoon. Wie hij is. Voluit. Sommige mensen zeggen, Jezus heeft nooit ergens in de Bijbel gezegd dat hij God is. Hier staat het. Want aan wie is anders alle macht in de hemel en op de aarde gegeven? Alleen, het is heel interessant om dan je even af te vragen, van wie heeft hij dat dan gekregen? En had hij dat dan niet altijd? Hij was toch al de zoon van God? En daarom wil ik ook even naar een ander Bijbelvers gaan met jullie. En dat staat in Filippenzen hoofdstuk 2. Filippenzen hoofdstuk 2. Wat we ook wel kennen als de kenosis passage. Kenosis, het Griekse woordje voor ontlediging. En dan gaan we naar Filippenzen hoofdstuk 2 vanaf vers 5. En daar zegt de apostel Paulus tegen de Filippenzen, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Wat is die gezindheid? Die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft, kenosis, door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. En daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Hier zien we een stukje verklaring van wat Jezus proclameert. Hij zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En de apostel Paulus geeft aan, Jezus heeft zijn heerlijkheid afgelegd. Hij had alle macht, maar hij werd zo nederig als een slaaf. Hij legde al zijn goddelijke mogelijkheden, daar maakte hij geen gebruik van. En hij werd een mens zoals jij en ik. Hij was de tweede Adam. En hij heeft geleefd zonder te zondigen. Hij heeft ons het volmaakte voorbeeld gegeven. Hij is ons voorgegaan en hij heeft het volmaakte offer gebracht. En dan geeft God hem, doordat hij dat heeft gedaan, heeft hij alle eer gekregen van God en gezegd: jij ontvangt alle macht in de hemel en op de aarde. En dat uiteindelijk ieder mens die heeft geleefd, die nu leeft en nog zal leven, zal moeten erkennen: Jezus is koning. Dus vandaag en alle volgende dagen is het Koningsdag. Amen. We mogen dit proclameren. En dat is precies de opdracht die Jezus geeft. Jezus zegt: aangezien ik degene ben die alle macht in de hemel en op de aarde heeft gekregen, en ik jullie vriend ben en jullie leraar ben, jullie koning ben, daarom, in het Engels staat het er mooi in dat vers 19, therefore, go. Aangezien het zo is, zouden we in het oud-Nederlands zeggen, heb je een opdracht. Want dit is heel belangrijk. Dus ga, zouden we kunnen zeggen. Dus ga. Ga iets doen hiermee. En we moeten niet te snel reageren dat we denken van: oh, dan moeten we naar Zuid-Frankrijk, of we moeten naar Papua-Nieuw-Guinea, of we moeten naar Siberië om het evangelie te verkondigen. Dat kan. Dat is ook mogelijk. Maar ik geloof dat in het ga vooral het gaan is van: kom in actie. Doe iets. Ik vind dat een mooi gezegd in het Engels. Don't just stand there. Pray something. Normaal gesproken zouden we zeggen say something. Maar ga in ieder geval in gebed en ga Gods wil voor jouw leven ontdekken. Hoe je dat mag invullen, dat gaan. Maar het is de grote opdracht, zo kennen we dit binnen onze kerken, de grote opdracht van Jezus. Dit is wat Jezus wil, dat wij anderen gaan vertellen over zijn grootheid, over het werk wat hij heeft volbracht, wie hij is, dat hij alle macht in de hemel en op de aarde heeft, en dat daarmee universeel de hele geschiedenis is, ja, ingepakt in die heerlijkheid van Jezus. En dat is een boodschap die verteld moet worden. En het allerbelangrijkste wat je vandaag moet onthouden is dat die opdracht aan jou en aan mij gegeven is. En als je denkt het gaat nog niet zo goed met die opdracht, dan moet je je afvragen: heb ik mijn best daarvoor gedaan? Want het is ontzettend belangrijk dat wij luisteren naar Jezus. Dat betekent het om een leerling van Jezus te zijn. Jezus zegt: doe dit, vertel van mij, onderwijs, staat er. Dus leg uit wat er gebeurd is aan het kruis. Leg uit dat Jezus is opgestaan. Leg uit waarom hij dat gedaan heeft. Geef een alfacursus, zou ik zeggen. En dan komt de doop, heel centraal hier. De doop als een opdracht, niet aan degene die tot geloof komt, maar degene die gezonden zijn. Ik zit altijd een soort in een spanningsveld. Ik denk van: hey, mensen die komen soms tot geloof en dan duurt het soms een jaar, soms wel 5 jaar, soms wel 10 jaar tot ze zich laten dopen. En ik denk, ja, in de Bijbel staat het toch anders. Op het moment dat wij constateren dat iemand gelooft en zegt: ik geloof in Jezus, dan zeggen de apostelen: dan gaan wij jou dopen. Ik zou dat als voorganger een stuk praktischer vinden. Dan zeg gewoon van: fijn dat je Jezus vandaag hebt leren kennen. We gaan je morgen dopen. Of misschien wel vandaag of volgende week. Want zo zit het gewoon. En we zitten soms zo moeilijk te doen over die doop. Maar het is wel een opdracht van Jezus. En waarom zouden we een opdracht van Jezus niet uitvoeren? En Jezus vindt dat dus heel belangrijk. Want die grote opdracht, daar staat de doop als een tastbaar symbool van wat er met jou gebeurd is, dat je opnieuw geboren bent. Dat staat daarin. En God hecht daar waarde aan. Jezus die zegt: ik heb alle macht in de hemel en op de aarde. Zou je zeggen van: nou, zou die dan misschien wereldheersers willen aanpakken? En zou die misschien de wereldeconomie willen verbeteren? Of zou die het milieuprobleem willen oplossen? Nee, hij wil dat je je laat dopen. Hè? Staat dat er? Ja, dat staat er. Het derde is, en dat is ook de opdracht van iedere leerling, word een trainer. Train. Discipelschap betekent dat je in de leer bent, dat je in progress bent, in ontwikkeling bent, dat je dingen aan het leren bent, maar niet zozeer door alleen maar te zitten luisteren zoals je nu op zondag doet, wat op zich natuurlijk goed is. Ik had vroeger een docent op de Bijbelschool die zei, praatje, plaatje, daadje. Iets zeggen, iets laten zien, maar dan ook iets doen. En dat is trainen. Ga naar een voetbalveld en ga naar een trainer kijken. Een trainer vertelt je wat je moet doen. Als je het niet snapt, laat hij zien wat je moet doen. Of hij haalt er een prof bij die zegt van, ga jij even voordoen hoe je een perfecte panna geeft, of hoe dat maar heet. En dan leren voetballers hoe het moet. Door het te doen. En niet door het één keer te doen, maar door het te herhalen. Door te herhalen. En door te herhalen. En door te herhalen. Dus het is niet zo dat wij als leerlingen van Jezus zeggen, nou, ik heb één keer gebeden, Jezus, wilt u in mijn leven komen? Dan is het klaar. Nee, wij herhalen dat. Elke dag zou je kunnen zeggen, Heer, wilt u in mijn leven komen? Of Heilige Geest, vervul mij. Maar dat initiële moment dat je in training gaat, is natuurlijk een bijzonder moment. Dat je Jezus gaat volgen. En dat is met de doop dus ook een bevestiging van je traineeship. Nou heb ik even een belangrijke vraag. Wie moeten trainen? Wat zijn mensen die discipelen kunnen trainen? Ja? Zeg het maar. Ja, jij bent, oké, jullie geven aan, wij zijn mensen die kunnen trainen. Ja, dat is ook, dat is wel een heel goed antwoord. Fijn, er zijn dus mensen die zeggen, ik wil trainen. Waar ik naar op zoek was, is dat, hoe maak je discipelen? Dat kun je alleen maar doen door zelf een discipel te zijn. Stel dat ik zou willen leren voetballen, die ambitie heb ik niet. Ik denk niet dat het heel veel succes gaat geven ook. Ik ben nooit met voetbal opgegroeid, ook niet zo heel veel interesse gehad. Maar stel dat ik het zou willen, ja, dan zou ik toch echt wel getraind willen worden door iemand die in ieder geval heeft laten zien dat hij kan voetballen. Toch? Ja, zo werkt het gewoon. En als je in het Koninkrijk van God wil worden getraind, dan wil je toch getraind worden door iemand die heeft laten zien dat hij Jezus volgt. En daar ligt dus ook een kern van onze opdracht, dat we boven alles een discipel zijn om een voorbeeld te zijn voor degene die we willen trainen. En als het gaat om gaan en je hebt een gezin, dan zou ik zeggen, ga eens even heel goed nadenken hoe je als ouder in je geloof een voorbeeld bent voor je kinderen. Niet alleen in bidden en bijbellezen, maar ook in de vrucht van de geest, dat je geduld met ze hebt. Dat je met ze in gesprek gaat. Dat je het hart van Jezus laat zien. En dat je natuurlijk met liefde ook soms een stuk rechtvaardigheid en een stukje correctie moet aanbrengen. Maar dat je dat doet op een manier waarvan Jezus zegt, zo moet het. Want dan gaan wij thuis discipelen opvoeden. Die denken, als dit Jezus volg is, dat is geweldig. Dat wil ik ook. En dat geldt in de gemeente ook. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe praten we over elkaar? Hebben we geduld met elkaar? Gaan we dingen oplossen die niet goed gaan? Dus dat Jezus, die was natuurlijk ook regelmatig met zijn leerlingen in gesprek. Waar ze aan het discussiëren wie nou de beste was. En ja, de wereld is nog niet zoveel veranderd. We zijn stiekem soms toch wel bezig om te kijken wie is nou de christen in de gemeente met de meeste sterretjes. En daar gaat het niet om. Jezus heeft steeds gezegd, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je een goed voorbeeld bent. En dat je juist mijn voorbeeld wil volgen, Filippenzen 2. Dat je zelfs de onderste weg wil gaan. Dat je bereid bent om zo nederig te zijn als een slaaf. Als niemand het doet, dan doe ik het. En niet met van, ja, dan doe ik het wel weer. Nee, ik doe het. En ik ga daar verder geen woorden over vuil maken. En voorbeeld zijn is de krachtigste training, zeker als het consistent en langdurig is, is een voorbeeld zijn heel belangrijk. Alleen discipelen kunnen dus discipelen maken. Dus je eerste opdracht is dat je zelf je richt op wat betekent het voor mij om een leerling van Jezus te zijn. En Jezus zegt, doe wat ik je gezegd heb en doe wat ik je heb laten zien. Dus Jezus heeft zelf natuurlijk ook aan zijn leerlingen allerlei dingen laten zien van hoe geestelijke principes werken en dat ook wonderen en tekenen hem volgen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat als we het hierover hebben, dat we de motivatie en de grond waarop we dat doen nooit uit het oog verliezen. Jezus proclameert zijn autoriteit en hij verbindt dat in twee zinnen meteen met zijn leerling. Hij zegt, mij is alle autoriteit gegeven en dus gaan jullie met die autoriteit in mijn naam de wereld in. Jullie gaan dingen doen in de naam van Jezus. Je bent een heraut van de koning. Ook zo'n oud maar goed boek. In die zin een goede tekst. Een heraut. Je bent een boodschapper van koning Jezus. En je bent geautoriseerd door Jezus. Je bent aangesteld door Jezus. En je hebt officiële bevestiging van Jezus. En hij is niet zomaar iemand, hij is de Allerhoogste. En dat maakt dat de leerlingen moed hebben om dat te doen. Dat zien we in Handelingen en daar gaan we de komende weken ook naartoe. Naar Handelingen, wat daar dan gebeurt. Om uit te gaan in de kracht van de geest in de naam van Jezus. Petrus had het heel helder. Het is in de naam van Jezus. Er zat een bedelaar in de poort. Goud en zilver heb ik niet, maar in de naam van Jezus sta op. En de man stond op. Hij was verlamd en hij stond op en hij werd genezen. Waarom kon Petrus dat doen? Omdat hij het Jezus had zien doen. Waarom wist Petrus bepaalde dingen? Omdat hij het Jezus had zien doen en hij had de kracht van de Heilige Geest ontvangen. En dat is het laatste wat Jezus zegt. Ik ben altijd bij je. En wat moeten de leerlingen weer gedacht hebben toen er hemelvaart was? Jezus had natuurlijk verteld over de Heilige Geest. Maar dat ze daar sommigen misschien ook weer twijfelden van, Jezus is altijd bij ons, hoe gaat dat nou werken dan? Komt hij zo binnen een week terug of zo? We moeten wachten, waarop eigenlijk? En dan komt de Heilige Geest en dan snappen ze het. De Heer is altijd bij je door de kracht van de Heilige Geest. En dan kom ik even terug op dat datacenter wat krachteloos is, omdat het geen aansluiting krijgt. Wij zijn nooit verlegen met een capaciteitsprobleem. En dat betekent dat we dus ook nooit een excuus hebben om iets niet te doen wat God van ons vraagt. Want Jezus zegt, ik geef je de capaciteit. Ik ben de power. Ik ben de krachtbron. Ik ben het energiecentrum waar je altijd onvoorwaardelijk leverantie van mag verwachten. Amen. Ja, ik ga hem even opnieuw doen. Jezus zegt, ik ben de bron waar je onvoorwaardelijk energie van mag verwachten. Amen. Precies, kijk. Want de Heilige Geest is met je. En af en toe dan denk ik, ben ik het vergeten? Of zijn wij het vergeten? Dat we denken van, nou ja, moeilijk. Maar als God iets vraagt, dan moeten we het gaan doen. Als God een uitdaging geeft, moeten we het gaan doen. Ook als het misschien niet in je agenda lijkt te passen. Misschien wil de Heilige Geest je verlichten dat er dingen in je agenda staan die er helemaal niet in horen te staan. Maar hij wil in ieder geval de kracht geven om de opdracht uit te voeren. En als je Jezus volgt, dan mag hij toch degene zijn die onze grootste prioriteit heeft. Dus Jezus geeft kracht. Hij geeft kracht om ons te laten werken. En dat is door een relatie. Dus als wij zeggen, ik ervaar de kracht niet. Waar komt dat dan door? Waarschijnlijk is onze relatie dan niet zo sterk. Misschien hebben we een probleem met afstemmen op de Heilige Geest. Misschien zijn we nog een beetje aan het aanmodderen met discipels zijn. Misschien zijn we part-time discipel. Op zondag en op woensdag heb ik ook nog een uurtje. Ja, en voor de rest heb ik het eigenlijk heel erg druk, koning Jezus. We zijn, eerder heb ik het al genoemd, fulltime in dienst van de Heer. Wees een discipel overal. Ga niet het geestelijke en het alledaagse uit elkaar halen. Want ze horen bij elkaar. Jezus deed hele alledaagse dingen. En in het alledaagse kun je een voorbeeld zijn, zelfs zonder woorden. Op je werk ben jij degene die de wijsheid van de Heilige Geest heeft, die het geduld heeft van de Heilige Geest, die meedenkt op het moment dat je denkt van ja, het is niet mijn verantwoordelijkheid, die de extra mijl wil gaan, die de liefde van Jezus wil tonen op momenten dat anderen misschien weglopen. Die niet meepraat in de negatieve roddeltrein, maar zegt van hé, hoe gaat het eigenlijk met jou? En afstapt op de persoon die misschien even een heel groot probleem heeft of misschien wel een probleem heeft veroorzaakt. En zo mogen wij in de naam van Jezus herauten zijn. En we mogen de open deuren benutten, want de opdracht is om uit te leggen wie Jezus is. Om te onderwijzen. En soms moet je daar gewoon vol met het gestrekte been ingaan. En soms moet je even wachten tot die deur open gaat. En wij mogen in de identiteit van een apostel staan. Apostelschap is nogal een verwarrend woord geweest de afgelopen 10 jaar... Er zijn apostolische reformaties geweest en er zijn apostolische proclamaties geweest. En er zijn mensen die zichzelf apostel noemen. Vooral om te bewijzen dat ze voor zichzelf van alles en nog wat willen en macht claimen. Maar apostolisch is niks anders dan dat je uitgezonden bent. Een apostel is een uitgezondene in de naam van Jezus. En in die zin zijn we allemaal apostelen. We zijn allemaal uitgezonden in deze wereld om het koningschap van Jezus, om dat bekend te maken. Dus Jezus heeft kracht, onvoorwaardelijk. Hij geeft de opdracht om het te vertellen. En hij geeft ook de opdracht om een voorbeeld te zijn. We kunnen niet christen zijn alleen maar voor onszelf. We kunnen niet alles maar een beetje gezellig, knus, thuis, achter gesloten deuren houden. Het is de tijd waarin we leven alsof we op straat ons anders zouden moeten gedragen dan thuis. Alsof je op straat geen halleluja zou mogen roepen. Ja, maar dan kijken mensen zo vreemd. Nou, laat ze lekker vreemd kijken. Je kan ook op straat in tongen bidden. Daar is in Buitenveldert het echt geen probleem, want er wordt hier Russisch en Afrikaans en Koreaans en Engels en allerlei talen gesproken, dus je kan echt hardop in tongen bidden. Het duurt een hele tijd voordat iemand denkt van dat is geen ivriet. Ja, maar het is zo belangrijk om je te realiseren dat God in elk aspect van je leven aanwezig wil zijn. En dat hij zichzelf ook overal wil laten zien. Nou, hoe kan je nou een voorbeeld zijn? Er zijn zoveel dingen die ik zou kunnen noemen. En ik heb een prachtig verhaal, wat een oud verhaal is in die zin. Over een zendeling die uitgegaan is. En haar naam is Elizabeth Elliot. Waarschijnlijk kennen heel veel mensen haar wel. En haar verhaal ook. Maar ze werd in 1926 geboren in België. Als een dochter van zendelingen. En groeide op in een gezin met een diep christelijk geloof. Ze studeerde aan Wheaton College, waar ze Jim Elliot ontmoette. En ze trok naar Ecuador om als zendelingen te werken onder de inheemse stammen. In 1956 werd haar man Jim Elliot en 4 collega-zendelingen werden gedood door Waurani-Indianen, die toen als Aucas bekend stonden. En dat gebeurde tijdens een poging om het evangelie met deze mensen te delen. En Elizabeth bleef op jonge leeftijd achter met een 10 maanden oude dochter. En in plaats van Ecuador te verlaten, keerde zij terug naar het oerwoud om bij de stam te wonen die haar man had vermoord. Ze leefden jarenlang onder de Waorani, leerden hun taal, vertaalden de Bijbel en hielp bij het brengen van verzoening en vrede. En er zijn veel mensen door dat voorbeeld onder die stam tot geloof gekomen. Een goed voorbeeld zijn, een voorbeeld zijn van wie Jezus is, een leerling zijn, heeft een prijs. En voordat we nou denken van, oh, welk land moet ik nou naartoe? Welk risico moet ik opzoeken? Deze mensen waren niet per se een risico aan het opzoeken, maar het overkwam hen. Ze wisten natuurlijk wel dat het niet een gewone missie was, een bijzondere missie. Maar ik heb net al gezegd, ook in het gewone kun je soms over drempels moeten, waarvan je jarenlang dacht, dat kan ik niet, dat durf ik niet, dat wil ik niet. Maar als we weten dat Jezus jou en mij roept om juist dat te doen, om dat als een prioriteit in ons leven te zien, dan moeten we er misschien vandaag anders tegenaan gaan kijken. En dan moeten we onze weerstand misschien nog eens even onder de loep leggen en zeggen, Heer, als u de kracht geeft, dan wil ik die stap in vertrouwen nemen. En voor sommige mensen is het verhaal van Elizabeth Elliot misschien wel iets waarvan je zegt van, ik wil dat ook gaan doen. Maar ik denk dat voor de meeste van ons geldt, ik heb een terrein waar ik eigenlijk altijd omheen gelopen ben. En dat kan je familie zijn, dat kunnen kennissen zijn, dat kunnen collega's zijn. En dan is het heel belangrijk om daar allereerst voor te gaan bidden. Maar ook om deze woorden van Jezus de komende weken nog eens even opnieuw op je te laten inwerken. Want als Jezus onvoorwaardelijk met ons is, de kracht biedt om de opdracht uit te voeren, dan hebben wij geen excuus om het niet te doen. Jezus zegt, je moet kosten berekenen als je mij wil volgen. Dat betekent ook inderdaad, wat moet je inleveren? Maar ik weet één ding zeker. Het plan wat Jezus heeft is 100% gefinancierd. Het is 100% gefinancierd. De prijs is op Golgotha betaald. De bron is onuitputtelijk. Het bloed van Jezus reinigt van alle ongerechtigheid. En ik hoop dat we vandaag die grote opdracht niet zozeer als een lastige opdracht zien, maar dat we ook die hoop hebben van wauw. Als ik die opdracht ga uitvoeren, hoe klein mijn stapje ook maar is, dat ik denk van ik moet toch eens even naast het praatje over het weer met mijn buurman eens over hebben, over de hoop die in mij leeft. En dat je dat mag overwinnen. Dat je dat misschien niet hebt gedurfd, maar dat je weet, God is erbij. En dat we die bron mogen aanspreken. Heel vaak, en dat wil ik toch als laatste zeggen, heel vaak kom ik christenen tegen die vooral zeggen, God is er altijd bij. En dan denk ik, waarbij? Ik zal niet zeggen dat God niet trouw is, hè? Maar dit staat in de context van de opdracht. Als je bezig bent met de opdracht, ik voorzie van de kracht. En heel veel mensen die willen de kracht zonder een relatie, die willen de kracht zonder de opdracht. Zo werkt het niet. Je kan gaan zitten wachten op je wonder. En ik kan je vertellen, ik heb nog meer over Elizabeth Elliot gelezen. Deze vrouw heeft geleden. Ze is 3 keer getrouwd geweest. Niet gescheiden, maar ze heeft 2 keer een man verloren. Deze vrouw is aan het eind van haar leven dement geworden. Dus lijden wordt je niet altijd bespaard. Maar God wil kijken, hoe ga jij met de opdracht om? En het is voor ons allemaal een persoonlijke uitdaging om die reis aan te gaan te zeggen, Heer, waar en hoe, welke mogelijkheden heeft u mij gegeven om dat te doen? En het begint vaak in alle eenvoud. En ik kan je vertellen, als je de smaak te pakken krijgt, dan gaat het leuk worden. Dan denk je, wauw, het was makkelijker dan ik dacht. De kracht was er echt. De vorige keer stond ik hier over dat mannetje die op het bankje zat. En die alleen op het bankje staat. Ik heb hem nog niet ontmoet. Gisteren wel gewandeld, maar ik heb hem nog niet ontmoet. Maar de dag nadat ik gepreekt had, kwam ik bij de bloemenstal. En onze bloemiste, die zegt, ja, mijn collega is overleden. Ze liet foto's zien. Ik zei, oh, ik ken haar wel. Ze heeft ook wel bloemen voor mij gemaakt. Ze zegt, ze is overleden. En ze zegt, weet je wat nou het raar is? We hadden afgelopen week de uitvaart. En ik zit er net over na te denken. Iedereen heeft het maar over dat ze in de hemel is. Maar ze zegt, niemand van ons is gelovig. Ja, dan zie ik natuurlijk niet een gewone open deur. Dan zie ik een open roldeur. Dus ik van, tada, daar gaan we dan. En dat wordt je door God gegeven. Maar je moet het wel doen. Je moet het wel doen. Je moet het wel vertellen. En het is soms zo suf dat je denkt van, waarom heb ik het nou niet verteld? We moeten aanstaan en we moeten aangesloten zijn op de bron. En dat begint dus in je binnenkamer. Dat die stekker, die krachtstroomstekker, in het stopcontact zit. Van yes, Heer, vandaag gaan we het koninkrijk proclameren. Wilt u mijn radar aanzetten om te weten wanneer die deur open staat? Amen. We gaan bidden. Laten we gaan staan. Laten we onze hoofden buigen. Ik wil je zo, ja, echt zeggen. Ik geef ook weer even een momentje stilte. Dat je dit even voor jezelf even in je systeem mag brengen. Dat je zegt, Jezus heeft alle macht. En iedereen moet het weten. Wat is mijn plek? Heer, wat is mijn plek? Laten we dit samen uitbidden. Heer Jezus, we willen u allereerst danken, Heer, dat u zo duidelijk bent. Wie u bent. De Zoon van God, de Zoon van David, de tweede Adam. U die alles in de handen heeft. Heer, we zien het niet altijd letterlijk. We zien het niet altijd om ons heen in deze wereld. Maar Heer, we mogen op die belofte staan. Want we zien het zo vaak ook wel. Dat u mensenlevens verandert. Dat u ons verandert. Dat u ons helpt en draagt en bemoedigt en troost. En Heer, hier zijn we als Pinkstergemeente Amsterdam met de opdracht om totdat u komt, om te proclameren, Jezus is koning en hij komt eraan. Eens zal heel de schepping onder zijn heerschappij zijn. En Heer, we willen die opdracht serieus nemen. Ik wil die opdracht serieus nemen en ik wil bij u komen. En bid met mij mee als je dit ook in je hart hebt en denkt van, dit is een punt waar ik de komende tijd in wil groeien. Hier ben ik, Heer. Ik ben een leerling van u. Ik wil me onderwerpen aan uw koninklijke regels. En ik wil me laten vullen met uw kracht. Om de opdracht te vervullen. Omdat u hebt gezegd, ik ben er altijd bij. Heer, dank u wel dat we op die manier opnieuw naar de opdracht van evangelisatie mogen kijken. Dank u wel dat wij met vol vertrouwen en zonder schaamte en zonder angst mogen vertellen wie u bent. Want Heer, zo is het. U zei het zelf. Amen. Amen. Amen.